Goedemorgen, gemeente van Christus. Overmorgen mogen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden, de Heere is waarlijk opgestaan. Iedereen die in de kerk is, hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. En ook iedereen die thuis of op een andere plaats met ons meekijkt, meedoet, we weten ons verbonden. Voorganger vanmorgen is dominee Lok uit Harmelen en we worden begeleid door de muziekgroep. In deze dienst zal er ook afscheid worden genomen van Nelle Janne. Door de zonderschool en wordt ze welkom geheten op de catechese volgend seizoen. En vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede is voor de noodhulp in het Midden-Oosten. In het bijzonder in Libanon via de GZB. De opbrengst van de zendingsbus is bestemd voor het werk en de kerk van de familie Meijer in Costa Rica. En als het goed is, heeft iedereen een liturgie die we verder zullen volgen. Onze voorzang deze morgen is Psalm 150. Vers 1 en 3. Een loflied waarin we God loven om zijn naam, om wie hij is en wat hij doet. En het feit dat het paas is voldoende aanleiding om dat met mond en hart te doen. We zingen vers 1 en 3 van Psalm 150 en we wensen elkaar, waar we ons ook bevinden, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand is begonnen. Amen. En genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van de Heer Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. De gemeente, zijn voor een bijzondere dienst vandaag op deze tweede paasdag in de kerk gekomen. We mogen opnieuw herdenken hoe de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Hoe hij het graf heeft overwonnen en voor ons de deur heeft geopend naar het eeuwige leven. Naar het leven met God. Maar ook mogen we vandaag in deze dienst afscheid nemen van... Lianne die neemt afscheid van de zondagschool en wordt welkom geheten op de catechese. En Gerben die speelt voor het eerst de hele dienst op de piano. Dus het is een hele bijzondere dienst. En, het is fijn om hier zo met elkaar in de kerk te mogen zijn. En we gaan ook zingen van onze Heere die opgestaan is. We zingen weerklok 166, 1, 2 en 3. Christus onze Heer verrees. En dat hoef ik eigenlijk niet te zeggen, want dat staat in uw liturgie. Laten we zingen van onze opgestane Heer. Vanochtend willen we met elkaar ons geloof in die goede en trouwe God met elkaar belijden. En Azaria gaat voor ons de geloofsbelijdenis voorlezen.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn eengeborene Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Ja, dankjewel. En wij gaan zingen als antwoord erop Psalm 98, de versen 1, 2 en 3. Laten we eerst met elkaar God om een zegen vragen over deze dienst. Laten we bidden. Heere, heilige, almachtige en goede God, wij danken u dat u ons op deze tweede paasdag opnieuw als uw gemeente hier in de kerk hebt gebracht. En wat een bijzondere boodschap mogen we ook vandaag hier in de kerk horen. Het graf heeft uw zoon niet kunnen vasthouden. Hij is niet hier, want hij leeft. En vandaag mogen wij als uw gemeente dit grote wonder van uw liefde en trouw vieren. Ja, u hebt uw zoon niet in de dood gelaten. En door zijn dood en opstanding opent u voor ons de weg om kinderen van u te mogen worden. Ja, Heer, wat bent u toch groot en genadig. Ja, dat u uw wereld niet verloren laat gaan in zonde en schuld. Dat u uw wereld niet verder laat wegzakken in de duisternis. Maar dat u uw enige geboren zoon aan ons hebt gegeven om uw wereld te redden. Om uw wereld in uw goddelijk licht te stellen. En vandaag horen wij niet alleen, hij is niet hier, maar ook, zie, ik maak alle dingen nieuw. En wij bidden u, Heer, wilt u zelf dan vanochtend ook in ons midden aanwezig zijn? Heer, wilt u door uw Heilige Geest ons verstand verlichten en onze harten openstellen voor de grote daden die u hebt gedaan? Zodat we er iets van mogen begrijpen en dat we dat grote wonder ook in onze harten mogen sluiten. Ja, Heer, wilt u geven dat we echt door het woord geraakt mogen worden? En dat ons leven erdoor veranderd mag worden. Ja, wilt u ons zicht geven op uw zoon? Ja, schenk ons aan hem en laat ons opgroeien in genade. En werk door uw Heilige Geest in ons, dat we steeds meer in hem, uit hem en door hem mogen gaan leven. Ja, dat heel ons leven, Heer Jezus, aan u, de opgestane Heer, gewijd mag zijn. En Vader, u kent ons ook door en door. En u weet hoe wij hier vanochtend ook in de kerk zitten. U weet van onze zorgen, van ons pijn, van ons verdriet, van onze moeite. Maar juist met Pasen roept u ons toe dat al deze dingen die ons te neerdrukken nooit het laatste woord zullen hebben. Want u bent gekomen om mensen te bevrijden. En daarom smeken wij u ook, richt ons op en geef ons de kracht om te leven vanuit een nieuwe leven dat u ons in uw zoon schenkt. Ja, sterk ons geloof vanochtend. En Heer, ook maakt u met ons met Pasen duidelijk dat u met ieder mens een nieuw begin wilt maken. En daarom bidden wij u ook op de grond van wat de Heer Jezus heeft gedaan, of u ons al onze zonden wilt vergeven. Wilt u ons schoonwassen in zijn bloed en ons bekleden met zijn rechtvaardigheid, met zijn heiligheid, met zijn gerechtigheid. Ja, Heer, geef toch dat wij u lief gaan krijgen boven alles en onze naast als onszelf. Zou u dat in onze levens willen werken? Vader, zo bidden wij u om een zegen voor alle die een taak hebben in deze dienst. En wilt u kracht geven en ondersteunen? Wilt u de muziekgroep helpen? Wilt u met Gerwin zijn die voor het eerst speelt vandaag in de dienst? Heer, wees met ons en geef ons alles wat we nodig hebben. Dus dit bidden wij u, niet omdat we dat verdiend hebben. Maar dit alles vragen wij u uit genade alleen. Amen. En gemeente, we gaan met elkaar lezen uit Lucas 24, de versen 1 tot en met 12. Dus we lezen met elkaar Lucas 24, de versen 1 tot en met 12. En dan lezen we het volgende. En op de eerste dag van de week gingen zij, dat zijn de vrouwen, heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde, toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is niet hier, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna, en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraten en zij geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf. En toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was. Tot zover de schriftlezing van deze ochtend. En zou ik eigenlijk willen vragen of de jongens en meisjes naar voren willen komen. Maar volgens mij zitten de meesten naar voren. En dan kom ik ook naar beneden. Dus ik hoop dat jullie willen komen, want anders sta ik helemaal alleen. Zo. Hey, jongens, meisjes. Je zou... Ja, kom er maar bij. Goedemorgen. Hey, je zou het niet geloven, maar soms ben ik wat onhandig. En dan doe ik wat de hardste koelkastdeur open en dan gebeurt er dit. Ik weet niet of jullie... Hebben jullie het wel eens meegemaakt? Dat gebeurt bij jullie nooit? Nou, bij mij gebeurt het wel eens. En dan ligt die kapot op de grond. Ja, wat moet je nou met een kapot ei? Zou je dat nog kunnen maken, denk je? Denk het niet, hè? Dat wordt lastig. Maken jullie wel eens iets kapot, per ongeluk? Ja? Wat heb jij wel eens kapot gemaakt? Dat weet je niet meer. En jij, heb jij wel eens iets kapot gemaakt? Ja. En wat doe je als iets kapot is? Wie roep je dan om hulp? Ik vrees dat meestal je vader dan de pineut is. Of opa. Hè, of niet? Of mama. Ja, heb jij zo'n krappe moeder? Ja, dat is heel ik ben niet zo feministisch misschien dan. Maar dat kan natuurlijk ook. Moeders kunnen ook dingen maken. Soms beter dan vaders. Daar heb je helemaal gelijk in. Ja, dat is helemaal waar. Maar soms komt het voor dat je het niet meer kan maken. En wij mensen zijn best wel goed in dingen kapot maken. In een paar minuten tijd kan je iets kapot maken. En dan kan je soms uren bezig zijn om het weer te moeten maken. Maar weet je, bij de Heere God is dat andersom. De Heere God... Die is eigenlijk veel beter in dingen maken. En veel beter, of tenminste hij doet dat veel liever dan dingen stuk maken. En vandaag horen we over iets heel bijzonders. Hoe hij iemand die gestorven is, de Heer Jezus, uit de dood heeft opgewekt. Dat is bijzonder toch? De Heere God die houdt van dingen maken. En je zal het heel vaak in je leven nog meegaan maken dat dingen kapot gaan. Je kan je arm breken, je kan een bal door eruit schieten, een tekening gaat kapot. En daar kan je best verdrietig over zijn. Maar dan mag je weten, de Heer Jezus is uit de dood opgestaan. En hij is er om je te troosten. Dus als er iets kapot is en je bent er verdrietig over, dan mag je naar hem toe gaan. En dan mag je bij hem vertellen dat je daar verdrietig over bent. Maar weet je wat nou nog bijzonder is? De Heer Jezus die gaat nog iets anders helemaal nieuw maken. En dat is deze hele wereld. En deze wereld is niet altijd heel mooi en heel fijn. Maar de Heer Jezus zegt, ik ga alles nieuw maken, de hele wereld. En weet je wat hij wil? Dat jullie straks in die nieuwe wereld ook bij hem komen wonen. En hij gaat ook voor jullie in die nieuwe wereld een huis bouwen als je in hem gelooft. En dat gaan we vandaag vieren met Paas. En daar gaan we het straks ook een beetje ook in de preek over hebben. Over dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood om alles nieuw te maken. En zelfs dit ei zou hij weer nieuw kunnen maken. Nou, geweldig toch? Zullen we daarover gaan zingen? We gaan een heel mooi lied zingen. Hè? Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. En dat gaat erover dat God alles nieuw gaat maken. Dat hij overwonnen heeft. Goeie dienst. Gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hoe zou ons geloof er, denk je, uit hebben gezien als de Heer Jezus niet uit de dood zou zijn opgestaan? En hoe zouden we dan de Heer Jezus hebben gezien? En misschien hadden we hem dan gezien als een wijze leraar. En die goede dingen zei over hoe je met elkaar moet omgaan. Hoe je met God misschien moet omgaan. Maar het zou ook zomaar kunnen dat we er misschien zelfs wel vergeten waren. En dat we nog nooit over de Heer Jezus hadden gehoord. En zouden mensen hun leven in de waagschaal durven stellen? De wereld ingaan om over die boodschap van Jezus te vertellen. Er overal en nergens. En dat soms zelfs ook met de dood moeten bekopen. Ja, zou er eigenlijk wel een kerk zijn geweest als de Heer Jezus niet uit de dood zou zijn opgestaan? Nou, jongens en meisjes, het antwoord dat de apostel Paulus geeft, dat zou heel duidelijk zijn. Die zegt nee. Als de Heer Jezus niet uit de dood zou zijn opgestaan, dan is eigenlijk ons geloof zinloos. Dan heeft het ook weinig zin dat we hier vanochtend in de kerk zijn. Want dan hebben we geen fundament, geen vaste grond, geen rots onder ons geloof. De gemeente, de apostel die schrijft aan de christenen in Korinthe het volgende. Hij zegt, als Christus niet is opgewekt uit de dood, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Als Christus niet is opgewekt uit de dood, is uw geloof nutteloos en bent u nog een gevangene van uw zonde. Als hij niet opgewekt is uit de dood, dan kunt u geen nieuw leven ontvangen en zult u ook geen nieuw leven ontvangen. En als dat waar is, dan zijn de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Ja, broeders en zusters, de opstanding van de Heer Jezus Christus is het fundament onder ons geloof. Ja, de opstanding van de Heer Jezus, die plaatst u en mijn leven in een ander perspectief. Hij stelt ons leven in het licht van God. Ja, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus is overleden op Goede Vrijdag aan het kruis. En ik begreep ook dat jullie dat ook een aparte kinderdienst was. Hè? Op Goede Vrijdag, misschien was je er wel. En dan gebeurt er nog natuurlijk ook iets met het lichaam van de Heer Jezus. En Jozef van Arimathea, dat is een rijke man, een belangrijke man, die in de Joodse raad zat. Hij had toegang tot Pontius Pilatus. En die ging naar Pilatus toe en die vroeg om het lichaam van Jezus. Want hij wilde het graag begraven. En Pilatus vond het goed. Dus Jozef van Arimathea die haalde het kruis van Jezus, of haalde Jezus van het kruis en wilde hem gaan begraven. Maar in die tijd begroeven ze mensen op een andere manier dan dat wij dat gewend zijn. En misschien heb je het wel eens meegemaakt. Als bij iemand bij ons overleden is, dan doen we hem net de kleren aan en dan leggen we hem in een kist. En een aantal dagen later begraven we diegene dan. Maar in Israël in die tijd ging dat anders. En er werd iemand die overleden is, was vaak zelf op dezelfde dag al begraven. En ook legden ze hem niet in een kist, maar wikkelden ze diegene in doek. En dat gaat Jozef van Arimathea nu ook doen. En hij krijgt hulp van een andere belangrijke man in Israël, van Nicodemus. En Nicodemus was een heel geleerde man, een fariseer. Je zou bijna kunnen zeggen dat hij een soort professor was in die tijd. En Nicodemus die neemt een grote gift voor Jezus mee. En namelijk een mengsel van mirre en aloë. En niet zo'n beetje ook, maar 100 Romeinse pond. En dat is zo'n 30 kilo wat hij meeneemt. En de mannen die balsemen het lichaam van de Heer Jezus met liefde. En daarna wikkelen ze hem in linnen doeken. En over die linnen doeken heen gaat nog een lijkwade. En daarna leggen ze de Heer Jezus in het graf. Het hoofd is dan nog vrij, er gaat een zweetdoek overheen, dus ook zijn hoofd wordt verbonden. Maar die grote hoeveelheid balsem, die zorgde ervoor dat die linnen doeken helemaal doordrenkt werden met die balsem. En als die balsem dan opdroogde, dan werden die linnen doeken helemaal hard. En als het ware vormden die linnen doeken een tweede huid over de Heer Jezus heen. En het is van groot belang om straks te begrijpen wat Petrus ziet als hij op eerste paasdag in het graf van Jezus kijkt. En de twee mannen die leggen de Heer Jezus dan te rusten in een nieuw graf. En Jozef van Arimathea had dat uitgehouden in de rotsen, eigenlijk voor hemzelf. Maar hij geeft dat graf nu aan de Heer Jezus. En ook dat graf dat zag er anders uit dan onze graven vandaag. Het is eigenlijk bijna een soort een klein huisje. Je kon er van de straat of van het begraafplaats kon je naar binnen lopen. Dan kwam je in een soort voorportaal. En daarachter lag dan een kamer. De grafkamer waar ze de lichamen neerlegden. En die grafkamer die werd vaak afgesloten met een grote, ronde, zware steen. En daar legden ze het lichaam van Jezus neer. Ze sluiten de deur, ze sluiten de grafkamer af en gaan weg. Maar achter Jozef van Arimathea en Nicodemus zijn ook de vrouwen meegelopen. En die zijn meegelopen om te zien waar zij het lichaam van Jezus gaan neerleggen. En die vrouwen die zijn dan vanaf het vroege begin bij Jezus aanwezig geweest. Die volgen hem al vanaf het prille begin. En zij willen graag nog even bij Jezus blijven. En ze blijven bij het graf. En ik denk dat we dat wel kunnen begrijpen. Om daar nog even in alle rust en stilte bij Jezus te zijn. Om daar te rouwen. Misschien daar te bidden. Om daar met elkaar te praten. Of ook gewoon stil te zijn. Maar daarna gaan ze ook weer vlug terug naar de stad. Want zij willen ook iets voor de Heer Jezus doen. Ze gaan namelijk ook een balsem maken die ze straks over het lichaam van Jezus willen uitgieten. Maar dat kunnen ze straks pas doen na de Sabbat. Want op de Sabbat mocht niks gebeuren. Ze moesten een dag wachten. Na de arrestatie van de Heer Jezus in de hof van Gethsemane zien we dat alle leerlingen wegvluchten. Behalve Petrus en Johannes nadat. En die leerlingen die verstoppen zich overal in de stad, op verschillende plekken. Als het ware duiken ze onder. En want ze zijn bang dat straks de Romeinen of de Joodse leiders ook hen oppakken en misschien ook hen ter dood gaan brengen. En ook die vrouwen die zullen op verschillende plaatsen in de stad ondergedoken hebben gezeten. Dus als ze op die eerste paasdag naar het graf van de Heer Jezus gaan, zullen ze waarschijnlijk niet in een hele grote groep zijn gegaan. Maar zullen ze vanuit hun verschillende schuilplaatsen tevoren zijn gekomen en onafhankelijk van elkaar naar het graf van Jezus zijn gelopen. En het doel was dus van die vrouwen om het lichaam van Jezus nog een keer te balsemen. En dat betekent niet dat ze de Heer Jezus dan weer uit die lijkwade gingen halen. Maar het doel was om dan die geurige zalf, die balsem, over de lijkwade van Jezus heen te gieten. En dat deden ze. Ja, dat klinkt misschien niet zo heel erg prettig, maar dat deden ze in die tijd om de geur van een lichaam dat in ontbinding was wat te temperen. Om dat wat te maskeren met de heerlijke geur van de balsem. Want zo kon je dan wat makkelijker er nog even bij iemand zijn die overleden was. En zo afscheid nemen. En dat willen die vrouwen ook doen. En die willen nog even heel dicht bij de Heer Jezus zijn. En voordat straks het graf definitief gesloten wordt. Maar toen ze dat voorportaal van dat graf ingingen en in de grafkamer keken, toen schrokken ze, want ze zagen dat de grafkamer al geopend was. En ze gaan naar binnen en ze zien daar niet meer dat het lichaam van Jezus er is. Ze zien alleen nog de doeken liggen en verder niks. Nou, dat moet een verschrikkelijk beeld zijn geweest voor die vrouwen. En dan moet je eens voorstellen dat je in een graf kijkt en je ziet dat het opengemaakt is en het lichaam is weg. Het verdriet van die vrouwen die werd er nu te sterk. En ze hadden nog zo graag even bij de Heer Jezus willen zijn. Maar nu waren ze nog verder van hem verwijderd dan misschien op Goede Vrijdag. En toen ze op een afstandje hadden staan kijken hoe de Heer Jezus gekruisigd werd. Ja, wat een verdriet moet er toen onder die vrouwen zijn uitgebroken. Maar toen ineens. Ineens wordt die donkere, duistere grafkamer verlicht door een oogverblindend licht. En die vrouwen, waarschijnlijk zo'n 6 of 7 in het getal, die buitelen van schrik over elkaar heen en ze richten hun blik naar de grond omdat dat licht hen verblindt. Ze kunnen niet in dat licht kijken. Maar waar kwam dat licht nou vandaan? Nou, dat weten jullie misschien wel. En dat licht, dat was afkomstig van de kleding van 2 engelen... die plotseling naast de vrouwen stond. Weet u trouwens nog een andere geschiedenis waarin engelen kwamen, dat de duisternis verbroken werd? Het is helemaal het begin van het Lucas-evangelie. Een paar maanden geleden heb je er denk ik over gehoord. En met kerst. En met kerst, als die herders in het veld ligt, is donker en eens is er een groot licht. En dan komen de engelen. En die vertellen de mooie boodschap dat de redder van Israël geboren is. En eigenlijk gebeurt nu weer precies hetzelfde. En die engelen die verdrijven het licht, of de duisternis. We komen misschien nog wel met een veel mooiere boodschap dan toen de Heer Jezus is geboren. Ze zeiden, waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Want hij is hier niet. Hij is uit de dood opgewekt. Herinneren jullie nog hoe hij tot jullie in Galilea had gezegd? De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars. Hij moet gekruisigd worden. Maar op de derde dag zal hij opstaan uit de dood. En gemeente, de Heer Jezus, die heeft meerdere malen tegen die vrouwen, en trouwens ook tegen zijn andere leerlingen gezegd, dat hij na 3 dagen zou opstaan uit de dood. Hoewel die vrouwen vanaf het begin af aan bij de Heer Jezus waren geweest, hebben ze deze woorden nooit geloofd. Het klonk eigenlijk ook onrealistisch. Ik denk dat wij het niet anders zouden hebben gevonden, toch? Opstaan uit de dood, dat is toch onmogelijk? En hoe kan een dode weer levend worden? En waarschijnlijk waren die woorden daarom ook gewoon langs hen heen gegaan. En trouwens niet alleen langs hen, maar ook langs de andere leerlingen. En misschien dachten ze wel dat Jezus deze woorden symbolisch bedoelde. En dat het een soort gelijkenis was die hij hier vertelt. Maar nu de engelen deze woorden hen in herinnering brengen, en worden deze woorden als het ware voor hen ontsloten. Ineens begrijpen ze het wat Jezus heeft gezegd. En ze laten hun balsem achter, ze rennen terug naar Jeruzalem en ze zoeken de leerlingen op in hun verschillende schuilplaatsen en gaan vertellen wat ze gehoord en gezien hebben. Maar jongens, mij herinner je nog hoe die leerlingen reageren? En geloven zij die vrouwen die tot hen komen? Helemaal niet, hè? En ze zeggen het is kletspraat. Eigenlijk is dat nog een beetje vriendelijk vertaald. Want eigenlijk staat er dat die leerlingen denken, het is vrouwenpraat. En ze zijn hysterisch geworden, die vrouwen. Ze zijn overmand door verdriet. En ze zien de realiteit niet meer. En wat ze zeggen, dat kan niet. Ze zijn totaal het spoorbijster. Behalve bij Petrus. En bij Petrus, en trouwens ook bij Johannes, zoals we in het Johannes-evangelie lezen, maken deze woorden van de vrouwen iets los. Hij staat op. Hij verlaat zijn schuilplaats en hij rent naar de begraafplaats toe. En daar in het graf ziet hij de linnen doeken liggen. En in verwondering keert hij dan weer terug naar zijn schuilplaats. En vraagt zich af wat er gebeurd is. Maar gemeente, waar verwonderde Petrus zich nou over? En wat maakt nou op hem zo'n indruk toen hij in dat graf keek? Nou, Johannes die beschrijft deze gebeurtenis wat uitgebreider dan Petrus, dan Lucas. En dat komt ook, denk ik, omdat Johannes er zelf bij is geweest. En Johannes die beschrijft dat hij wat eerder bij het graf kwam. En waarschijnlijk komt dat omdat hij wat jonger was en daardoor ook wat harder kon lopen dan Petrus. En hij was in het voorportaal en hij kijkt naar binnen in die grafkamer en hij ziet daar die doeken liggen. En niet heel veel later komt Petrus aangesneld en die stuift langs hem heen en die gaat direct die grafkamer binnen. En ook hij ziet die doeken liggen. Maar hij ziet ook dat de zweetdoek die bij het gezicht hoorde, dat hij op een andere plek lag. Dat hij opgevouwen was. En voor beide mannen is het nu direct duidelijk dat het hier niet om grafroof ging. En want grafrovers zouden dat lichaam nooit uit de doeken hebben gehaald. Dat had ook bijna niet gelukt, want die doeken waren helemaal hard geworden door die balsen. En dat is een flinke klus zijn geweest om dat voor elkaar te krijgen. En ze zagen de doeken waarin het lichaam gewikkeld was als één aansluitend geheel nog in het graf liggen. En ze lagen niet opgevouwen, die doeken. Dat kon ook niet, want ze waren hard geworden. Dat ging niet. Het moet denk ik een verbijsterende aanblik zijn geweest voor zowel Petrus als voor Johannes. Het is eigenlijk bijna alsof er helemaal niks gebeurd is in het graf. De lijkwade is nog intact. De zweetdoek die is er nog. Maar het geheel ligt uiteengeschoven. De huls is leeg. Als een opengesprongen kokon is alles achtergebleven. Grafroof is uitgesloten. Want niemand kan een lichaam uit een lijkwade halen of een zweetdoek halen zonder dat deze gescheurd wordt of kapot gemaakt wordt. Ja, beide mannen zien direct. Hier is iets bijzonders gebeurd. En we zien dat bij Johannes dan een vonkje van geloof ontstaat. En bij Petrus verwondering. En gemeente, een leeg graf is geen bewijs van de opstanding. En dat sluit nog steeds niet uit dat het lichaam van Jezus weggehaald zou kunnen zijn. Maar een lege lijkwade is dat wel. De Heere is waarlijk opgestaan. Zoek niet de levenden bij de doden. En leef volop vanuit de toekomst die jullie hebben in de opgestane Heer. En dat is wat die engelen die vrouwen op die ochtend toeroepen. En ook trouwens ons vanochtend toeroepen. Doordat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan. En door het geloof in Hem komt ons leven in een ander perspectief te staan. Ons leven wordt door het geloof in de opgestane Here verborgen in Christus. En jongens en meisjes, wat betekent nou dat je leven verborgen wordt in Christus? Dat is eigenlijk dat de Heer Jezus jouw leven in zijn handen neemt en het niet meer loslaat. En dat je dicht bij Jezus mag leven. Dat je onlosmakelijk met Jezus verbonden bent. Ja, het is de Here die door zijn opwekking uit de dood aan ons een open doorgang uit het graf heeft gegeven. En want die steen die op eerste paasdag is weggerold van het graf, die zal nooit meer worden teruggerold. En daarom is de dood voor ons niets anders geworden dan een huis zonder deur. De Heer Jezus heeft de sleutel van de dood. En wij zullen leven met Hem. En gemeente broeders en zusters, wij hebben een wonderlijke God. Een grote en machtige God. Een God die door het onmogelijke heen werkt. En dat bewijst de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. En de woorden dat Hij na 3 dagen uit het graf zou opstaan, en die werden door zijn leerlingen niet geloofd. Maar eigenlijk is dat best wel bijzonder, want de Heer Jezus had het regelmatig tegen hen gezegd. En daarbij komt ook nog eens, is dat ze een aantal keer met eigen ogen hadden gezien, dat de Heer Jezus mensen die gestorven maakten, weer tot leven bracht. Maar uit ongeloof gingen die vrouwen rouwend met balsem op eerste paasdag naar het graf van Jezus toe. En uit ongeloof zaten die leerlingen of hadden ze zichzelf verborgen ergens in de huizen van Jeruzalem. Terwijl ze eigenlijk lovend en prijzend, zingend en dansend door de straten van Jeruzalem hadden mogen gaan. Die leerlingen, die zochten de levenden bij de doden. Gemeente, als we nou eens eerlijk zijn, doen wij dat ook niet vaak. En zoeken wij ook niet heel vaak de levende bij de dood. Ik geloof eigenlijk ook wel dat dat best wel menselijk is, als je dat doet. Het is namelijk heel erg menselijk om te denken dat als iets voor ons onmogelijk is, als wij iets niet kunnen, en dat de Heere God het dan ook niet kan. Het is heel erg begrijpelijk dat we geneigd zijn om te vertrouwen op onze eigen inzichten, op onze eigen krachten, op onze eigen mogelijkheden, op ons eigen verstand. En misschien kom je daar ook best wel een eindje mee natuurlijk in deze wereld. Maar het moment komt onherroepelijk dat je tegen je eigen beperkingen gaat oplopen. En we kunnen ons vertrouwen stellen op ons Bijbel lezen, op het trouw naar de kerk gaan, op het volharden in het gebed, op het goed doen voor elkaar. Maar er blijft altijd die vraag over: wanneer is het nou genoeg? Wanneer heb ik nou genoeg gedaan voor God? Ja, broeders en zusters, wie zijn vertrouwen stelt op eigen inzichten, op eigen krachten of op zijn eigen dienst aan God, die zoekt de levende bij de dood. Die zoekt naar vreugde en troost en verlossing in een donker graf, terwijl hij met zijn rug naar het licht toestaat. Waarom zoeken jullie hem hier? Hij is niet hier. Hij leeft. Hij is niet in het graf. Want hij is opgestaan. De gemeente broeders en zusters, de Heer God, die werkt door het onmogelijke heen. En daarom is er geen situatie in jouw leven denkbaar die voor God onmogelijk is. En waar jij gesloten deuren ziet, daar breekt de Heere God met gemak doorheen. Sterker nog, dat heeft hij al gedaan. Op eerste paasdag, deze paasmorgen. En jongens en meisjes, als er iets is van de preek wat jullie moeten onthouden, dan is het dit. En dit moet je onthouden. Jij bent waardevol in de ogen van God. Jij bent waardevol in de ogen van God. En waarom ben je waardevol? Zelfs trouwens als je denkt dat jij niet waardevol bent. Je hebt heel veel mensen die zich nu afvragen of ze wel goed genoeg zijn, of ze er wel bij horen. Maar onthoud dan dit. Jij bent waardevol in de ogen van God. En waarom? Omdat de Heer God voor jou gestorven is. Maar voor jou ook weer opgestaan is uit de dood. Hij verdrijft de duisternis uit het graf, waar wij onszelf vrijwillig hebben in opgesloten. en laat er in het licht van zijn genade schijnen. Waarom zoek je mij bij de doden? Ik ben de levende. Ik baan dwars door de woestijn een nieuwe weg voor jou. Sta daarom niet langer in het duister, want daar ga je niets vinden wat je zoekt. Kijk omhoog, kijk naar het licht, kijk naar mij. Gemeente, is het u opgevallen wat die engelen tot die vrouwen zeggen als ze in dat graf naar Jezus zoeken? En wat zeggen die vrouwen? Wat zeggen ze tegen die vrouwen? En die engelen zeggen, herinner jullie wat hij gezegd heeft. En die engelen die wijzen die vrouwen op de woorden van de Heer Jezus zelf. Want de woorden van de Heer Jezus zijn waarheid, die zijn waar. Het woord van Jezus is een lamp voor je voet. Hij laat zijn goddelijke licht schijnen op ons levenspad. Want Jezus zelf is het woord. En zijn woord is waar. En we hebben nodig dat we door de geest, maar ook als gemeente, dat we elkaar wijzen op het woord van de Heer Jezus. Het woord van de Heer Jezus die tot ieder van ons zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, die zal leven, ook al is hij of zij gestorven. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Alles is in mijn hand, ook jouw leven. Niets is voor mij onmogelijk. Ja, broeders en zusters, laten we niet langer de levende zoeken bij de dood. Zie op de opgestane Heer. Hij is het fundament onder ons geloof. Hij is het fundament onder ons leven. En laten we niet ophouden om elkaar te wijzen op, om elkaar te bemoedigen, om elkaar te vermanen vanuit zijn woord. En zijn woord is waar en zeker. En dat bewijst zijn opstanding uit de dood. Hij is ons leven. Hij alleen. En Paulus die schrijft ons via de brief aan de Colossens het volgende. Als je nu met Christus tot leven bent gewekt. En dat betekent dat je door het geloof een nieuwe leven in hem hebt ontvangen. Streef dan naar wat boven is. En niet wat op aarde is. En met andere woorden, zoek de levende niet bij de dood. Want je bent namelijk gestorven en je leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer straks Christus jouw leven verschijnt, zal jij in heerlijkheid verschijnen, samen met hem. Jezus, opstanding uit de dood, geeft ons hoop. Nee, sterker nog, het geeft ons veel meer dan hoop. Het geeft ons de zekerheid dat ons leven in Christus onlosmakelijk verbonden is met God. En dat God, alles wat wij voor onmogelijk houden, dat God daar doorheen breekt. Hij maakt alles nieuw. Halleluja. De Heere is werkelijk opgestaan. Amen. En we gaan hem ook de lof toezingen. En we zingen met elkaar Psalm 146, 1, 3 en 8. En Nelianne, dan breekt nu het moment aan dat je afscheid mag gaan nemen van de zondagsschool en welkom wordt geheten op de catechese.
Zo beter, ja, nu doet het. Goedemorgen allemaal, fijn dat u hier allemaal bent om afscheid te nemen van Nelianne van de zondagsschool en daarmee ook uw betrokkenheid te tonen voor het zondagsschoolwerk wat we mogen doen voor onze kinderen, kleinkinderen, kinderen van de gemeente. Ik heb wat opgeschreven, ga ik voorlezen. Afgelopen seizoen mochten we een mooie groep van 8 kinderen ontvangen die trouw uit de kerk op zondagsschool kwamen. Met mooie verhalen, vaak meer dan verwacht, over school en voetbal, maar ook over een juffrouw die ziek is en wat er nog meer in onze levens gebeurd was de afgelopen week. Mooie en verdrietige dingen, overlijden van een zwager, vader van een vriendje. We lazen samen uit de Bijbel en vertelden het verhaal en maakten een verwerking of deden een spel over de grote daden en wonderen van de Heer Jezus, van de Heere God en zijn Zoon Jezus, over zijn grote liefde voor ons. En zo leefden we eerst naar het kerstfeest toe en in het nieuwjaar naar Pasen. Als leiding wilden we een plek, een uurtje, een moment van veiligheid creëren en daarop inzetten. Een veilige plek waar je jezelf mag zijn en waar we naar elkaar luisteren en elkaar helpen. En proberen oplossingen te vinden voor waar je in de week tegenaan loopt. We zijn verschillende generaties, jong en oud, die met elkaar optrekken en elkaar mogen vertellen van God zijn liefde voor ons, jou en mij. Over de verhalen in de Bijbel en wat dat voor nu betekent. Kennis en liefde samenbrengen in 1 uurtje op de zondagsschool. Hoe fijn, verrijkend en mooi is dat. Mocht u, jij daar ook aan willen bijdragen, kunnen we dat aanbevelen. Extra leiding is altijd welkom. En dan nu het moment voor Nelianne. Trouw kwam je iedere week, jarenlang naar de zondagsschool. Ikzelf heb nu ook een paar jaar met je opgetrokken. Gezien hoe je veranderde en groeide in de loop der jaren, was je eerst nog de jongste van het gezin, groeide je naar de oudste van de zondagsschoolgroep. Daarin ook groeide het geloof en de vragen die je durfde te stellen. Soms om een discussie uit te lokken of even een knuppeltje in het hok te gooien. Maar ook zo van, hoe zit het nu met een nieuw hart? Hoe weet je dat nou? Ook voor mij leerzame en goede momenten. Maar ook, eerlijk is eerlijk, even de voetbalwedstrijd van de dag ervoor bespreken, de scoren en tussen aanhalingstekens eerlijke verloop. Of dingen die op school gebeurd waren, het gedrag van kinderen daar. En dat was ook mooi en goed. Ik denk dat we met elkaar goed en veilig hebben gehad. Je gaat straks de basisschool verlaten en een nieuwe periode breekt aan. Fijn dat dat gaat gebeuren. En we wensen je daar een weg met de Heer en zijn zegen. Nu wil ik je nu het Bijbeltje geven dat je zelf hebt uitgekozen. Een mooie Bijbel die past bij de Nelianne van nu. En dit is de tekst die ik erin heb geschreven. Uit Matteüs 5 vers 5. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Ik geef hem je vast. Want in deze tekst, dat is gelijk een belofte, maar ook een opdracht. De belofte zit in het woord zullen, want het zal gebeuren. De aarde beërven. Maar de opdracht zit in het zachtmoedigen. Want dat ben je in je hart, maar dat moet je ook doen in de dingen die je doet. Opkomen en zorgen voor andere mensen. Vriendelijk en blij zijn. Ook tekenen van een nieuw hart. En dat is opkomen en zorgen voor andere mensen met het beste in de wereld en op school. Daar komt die zachtmoedige. En nu geef ik het woord aan Chris.
Dankjewel. Nou, dat zijn al mooie woorden die je in je zak kan steken, zou ik zeggen. Hè? Volgens mij heb je een goede tijd gehad daar. En we gaan zo meteen nog een lied zingen. Dat heet Gods verhaal gaat door. Dat heb je zelf uitgekozen. En nou, dat is wel een heel toepasselijk lied om ook met Pasen te zingen. Want we hoorden al afgelopen weekend dat de Heer Jezus is gestorven en begraven. Maar daar houdt het verhaal niet op. Dat verhaal gaat door. En juist ook vandaag en gisteren hoorden we over de opstanding van de Heer Jezus. En ja, daarmee gaat het verhaal gelukkig door. En toen is hij verschenen aan een heleboel mensen. En toen zijn ze naar de hemel gegaan. En daar stopt het verhaal ook nog niet. Want Gods verhaal gaat steeds door. En toen werden Pinksteren, dat zullen we met Pinksteren ook gedenken en vieren, dat de Heilige Geest over mensen is uitgestort. Hè? Dus de Heilige Geest wil in ons wonen en in ons werken. En zo gaat het verhaal steeds maar door. De hele Bijbel door. Dus dat kun je allemaal lezen in het Nieuwe Testament natuurlijk. Maar daar stopt het ook niet. Want nu zijn we wel bijna 2000 jaar verder. En dan staat er hier in Wilnis gewoon een kerk. En dan gaat het verhaal nog steeds door. Elke zondag. En nou, de Bijbel kun je zeggen, dat is voor iedereen geschreven. En in Wilnis komt het al wat dichterbij misschien. Dan denk je, ja, dat is wel voor ons. En dan kun je misschien wel eens afvragen, is dat dan ook voor mij persoonlijk? Maar je staat heel mooi. Kijk eens waar je staat. Je staat voor het doopvont. En daar is, dat is de plek waar we als klein kind meestal, ja, God zijn naam aan ons verbindt. Dus dat mag je altijd onthouden. En nou, het is heel fijn dat je een mooie tijd hebt gehad. Ik hoorde van René dat ze het gewoon jammer vindt dat je eraf gaat. Maar je bent van harte welkom in de groep bij Aniek en mij op de catechisatie volgend seizoen. Ja? En ook op zonderschool. Iedereen is welkom.
Gemeente, we gaan met elkaar bidden en danken, voorbeden doen. Ik ben mijn eigen gemeente gewend om in het gebed een moment van stilte te laten vallen, waarin u zelf uw zorgen, vragen bij de opgestaande Heren mag brengen, waarin u mag luisteren naar zijn stem. Dan wil ik u vragen om met mij het gebed ook af te sluiten door het Onze Vader te bidden. Laten we met elkaar bidden. Heer, aan het einde van deze dienst komen wij tot u. En we komen tot u om u te danken en te prijzen. En ook om elkaar op te dragen in het gebed aan u. En wil u danken voor dat grote wonder van Paas. Het graf van uw zoon is leeg. Ja, uw liefde heeft uw zoon niet in de dood gelaten, maar heeft hem tot leven gewekt als een teken van hoop voor alle mensen die in hem mogen geloven. En wat bent u dan groot en goed dat bij u dood, kwaad, verdriet en duisternis nooit het laatste woord zullen hebben. U laat uw licht opnieuw doorbreken in de duisternis van deze wereld. En met Pasen laat u ons zo duidelijk zien dat u een God bent die echt met mensen is begaan. Een God die met uw wereld en met ons een nieuw begin wil maken. Ja, een God die dood en verdriet verandert in leven en in blijdschap. Ja, Heere, dank u wel dat u onze God wilt zijn. Maar Vader, tegelijkertijd bidden wij u met Pasen ook om geloof. Een geloof in wat er op Pasen heeft plaatsgevonden. Want u weet het ook, dat het ons soms zo zwaar valt om de geschiedenis van uw opstanding te kunnen geloven. En om te geloven dat het echt beter zal gaan worden. En zeker als we ook nu kijken naar de wereld van vandaag de dag, waar in zoveel ellende, pijn, moeite en verdriet is. En dan is het lastig te geloven dat kwaad en dood echt niet het laatste woord zullen hebben. En dat verdriet en lijden voorbij zullen gaan. Ja, Heere, soms is onze blik op u vertroebeld door de tranen die we huilen. En daarom bidden wij u, zou u ons vanochtend allebei naam willen noemen, zodat onze ogen open mogen gaan en wij u mogen zien. Want we hebben het zo nodig dat u onszelf vasthoudt bij de hoop waaruit wij als christenen mogen leven. U wilt dus door uw geest leren om mensen van de hoop te worden. En mensen die mogen weten dat hun toekomst vast ligt in u. Ja, mensen die vanuit het vaste vertrouwen mogen weten dat u ons eens zal brengen in de nieuwe wereld in het nieuwe Jeruzalem. En Heer, we willen u deze ochtend ook voorbeden doen. En we bidden u voor alle jongeren en jeugdleiders die in het achterliggende seizoen betrokken zijn geweest bij het jeugdwerk. En veel komt nu tot een einde. En daarom vragen wij u ook of u met hen wilt zijn. En willen u danken voor de fijne tijd die ze hebben mogen hebben met elkaar. En willen ook vragen of u de gesprekken wilt zegenen. En zodat deze gesprekken en ontmoetingen hen ook dichter bij u mogen brengen. En Heer, wilt u hen helpen en bijstaan. En leg uw handen toch op hen. En ook bidden wij u in het bijzonder natuurlijk voor Nelianne deze ochtend. Die vandaag afscheid heeft genomen van de zondagsschool en uitgenodigd is voor de catechese. Het is voor haar misschien ook wel een mooie tijd om straks de basisschool achter te laten en naar de middelbare school te gaan. Maar het is soms ook best wel spannend om aan iets nieuws te moeten beginnen. Maar Heer, wat is het nou fijn dat ook zij mag weten dat u met haar bent. En dat zij niet alleen hoeft te gaan. Zou u haar in het bijzonder willen zegenen. Met het gezin waar ze uitkomt, met haar vrienden, haar vriendinnen. Heer, wilt u met haar zijn. Ja, wilt u haar toch geven dat zij ook op u mag zien. En alles van u mag verwachten. De God van haar leven. En Vader, er is zoveel dat in ons leven speelt. En zoveel dat we u willen vragen. En in een moment van stilte willen we alles aan de voeten van uw opgestane Zoon neerleggen. En luisteren naar zijn stem. Laten we dan met elkaar het gebed bidden dat de opgestane Heere onszelf geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als er ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Dan gaan we het lied zingen dat door Nelianne zelf is uitgekozen. Gods verhaal gaat door. Oh, eerst nog de collecte trouwens, of niet? Ik zie dat, of doe ik dat er maar na nu? Want nu gooi ik alles door de war. Zullen we gewoon de liturgie volgen? Doe eerst de collecte, dan gaan we daarna het lied zingen wat Nelianne heeft uitgekozen. Thank you. Straks na de zegen zingen we met elkaar nog één lied. Dan zingen we met elkaar U zij de glorie. Laten wij nu heen gaan in vrede. Onze harten opheffen tot de Heer onze God. En ontvangen wij zijn onmisbare zegen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.